Hallo en welkom bij de Boffertjesfabriek, de podcast van Lands Change on the Go. Mijn naam is Ruud Hendricks. We zijn gewend onze keuzes zoveel mogelijk op rationele gronden te maken. Dat zit diep in onze cultuur. Maar is dat wel zo verstandig als het lijkt? Wij gaan liever uit van wat je beweegt en wat je belemmert, omdat je daarmee keuzes maakt die beter bij jou passen. Vaak zijn het kleine dingen die een groot verschil maken. Als je de beweging hebt ingezet, gaat het vaak vanzelf. We noemen het change on the go. Maar hoe doe je dat? En wat levert het concreet op? In deze Lands podcast halen we de verhalen op. It's a game, don't you think? Are you looking at me? You look away. I can stitch every word to your lips, so you'll know just a thing to say to me. Sew it up, close the rip, put a nice little plaque on the slip. I can sew like a Vincent van Gogh. In deze aflevering spreken we met Maurits Hendricks. Voor wie hem niet kent, Maurits is een van de bekendste en beste sportcoaches van ons land. Hij coachte de Nederlandse hockeymannen in 2000 naar Olympisch goud en leidde Spanje in 2005 naar de Europese titel. Later was hij chef de mission van de Nederlandse ploeg bij de Olympische Spelen van Londen in 2012, Sochi in 2014 en Rio in 2016. Vorig jaar nam Maurits afscheid als technisch directeur van NOC-NSF, Team NL, en trad hij toe tot de directie van Ajax. Nu zit hij bij ons aan tafel om te praten over het thema winnen.
Als je hoort winnen, Maurits, wat is het eerste wat in jou opkomt?
Nou ja, dat uiteindelijk is waar het om gaat. Als je die uit de vergelijking haalt, de wens of het doel om te winnen, dan is alles goed of alles slecht.
In het kader van winnen bedoel je dan?
Ja, dan valt het onderscheidende valt weg. Als je met elkaar aan de slag gaat en er is geen wens om te winnen, dus om iets te bereiken, ja, dan is dus alles goed. Dus dan is er onderscheid tussen wat niet goed is en wat wel goed is, dat valt dan weg.
En dat is erg?
Nou, ik vind dat jammer, omdat ik graag iets bereik of ergens de zin van wil zien. En op het moment dat er geen zin meer is, of er geen richting meer is, of er geen doel meer is, ja, dan zweven we allemaal om elkaar heen en dan is dus alles goed. Misschien is dat wel het ultieme geluk, hè, maar ik ga er niet harder van.
En dat winnen, had je daar een keer als je terugkijkt naar je kindheid, naar je jeugd, jongvolwassen zijn, was er een moment waar je dacht, nou, ik vind winnen wel ontzettend leuk of voor dat doel gaan?
Oh ja, en gelukkig is dat wel iets veranderd. Vroeger was het echt eendimensionaal bij mij. Dat is toch wel heel jong. Ik was echt zo'n jongetje wat niet tegen zijn verlies kon, weet je. Ja, ik heb me dat nooit afgevraagd. Dat zat er echt, volgens mij zat er dat er wel bij de geboorte bij mij in. En dat heeft dus ook wel eens een keerzijde. Weet je. Ik was echt, ik kon ook vervelend zijn. Niet te genieten als ik niet won. Omdat het voor mij enkel en alleen daaromheen gaat. En nu weet ik dat het hebben van een doel, het willen winnen heel belangrijk is. Maar dat uiteindelijk winnen niet alles is. Je wilt ook niet winnen ten koste van alles. Dus het is in mijn hele leven is dat enorm geëvolueerd. Ja. En is dat eendimensionale, dat is er wel vanaf.
En wat waren dan zo'n belangrijke stappen in jouw evolutie?
Dat zijn er zoveel. Eens kijken of ik er een paar kan benoemen. Eén, denk ik, de les dat winnen niet voor iedereen hetzelfde is. Twee, dat er na winnen nog iets is. Dus er ligt nog iets achter de medaille. Dat de manier waarop je wint net zo belangrijk kan zijn, of misschien nog wel belangrijker kan zijn. Mm-hmm. Dus daar zitten allerlei lessen in dat verlies vele malen belangrijker is dan winst. En dat daar natuurlijk, het is een beetje een cliché, maar het is echt zo dat daar de lessen zitten. Die zitten zelden in de winst, die zitten eigenlijk altijd in het verlies. Dus dat zijn heel veel ervaringen die ik ook niet meer precies kan pinpointen in de tijd. Maar die jarenlang coachen van teams of leiden later van grote teams of misschien wel grote organisaties die hebben misschien uiteindelijk daar iets van inzicht gegeven.
En als je dan een van die stappen eruit zou nemen, wat vond jij dan de belangrijkste?
Ik denk niet dat er één is. Kijk, het is evident dat voordat ik kon coachen, of misschien wel goed kon coachen, want coachen ben ik heel jong mee begonnen. Ik denk toen ik 16 was, had ik mijn eerste team wat ik coachte. Dus ik een paar jaar ouder dan die andere kinderen die ik coachte. En coachen is echt een ervaringsvak. Hè? Dus ik denk ook echt dat ik was een hele gedreven coach, heel jong, maar niet noodzakelijkerwijs een hele goede coach.
Ja.
En dat komt omdat je eerst zelf moet leren verliezen. Ik kon gewoon niet tegen mijn verlies. Dus ik stond me ook over de verkeerde dingen op te winden. Namelijk de uitkomst in plaats van het proces. En hoe het team speelt en hoe elke speler eraan toe was. En hoe ze met elkaar samenwerkte. Nou ja, weet je, noem maar op alle dingen die je dan leert. Tenminste, ik leerde die pas toen ik ouder was.
Maar hoe kwam je dan daarachter?
Nou, dat is natuurlijk toch wel omdat je... ik had een behoorlijk bord voor mijn kop. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan dat je ziet dat mensen om je heen hoofdschuddend naar je staan te kijken. Echt zo van... Ach, toch, jongen.
Okay.
En in het begin had ik dat helemaal niet in de gaten. Maar uiteindelijk zie je dat natuurlijk wel. En als dat mensen zijn die wat voor je betekenen, dan is het natuurlijk nog... komt dat nog meer binnen.
Ja, maar het ene is het zien, het andere is iets mee doen.
Zeker. En zeker. En dat wat ik zei, bij mij heeft dat wel tijd nodig gehad. Ik heb niet de eerste keer dat iemand hoofdschuddend naast mij stond meteen gedacht van, oh, ik moet het anders gaan doen.
Dat kan natuurlijk ook wel misleidend zijn. Hè? Als je op elk signaal reageert.
Dan ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik word meestal in mijn verkeerde gedrag bevestigd als mensen hoofdschuddend naast me staan.
Okay.
Weet je? Dan ga ik nog harder.
Nog harder. Ja, natuurlijk. Ik zal je wel laten zien hoe het moet.
Ja. Ja.
Oké, dan komt het moment waar je dan denkt, oké, ik kan misschien iets met de signalen doen. En doe je dat dan in zelfreflectie? Of ga je op de mensen af en zeggen, ik zie je hoofdschuddend naar mij kijken. Mag ik vragen?
Nee, dat is denk ik het geluk wat je in het leven hebt. Die heeft iedereen wel. Je komt leermeesters tegen.
Ja.
Kijk, dat begint al met het feit dat iedereen kan zich nog een juffrouw of meester of leraar, lerares van de school zien. Nou, dat is echt iemand die daar heb ik iets van geleerd. Dan kan je misschien nog wel vrij specifiek zelfs vertellen wat je dan geleerd hebt. Datzelfde geldt over coaches die je in je sportleven hebt meegemaakt. Bij je wielerclub, Alex, of bij je hockeyclub of je schaatsclub. De trainers en coaches zijn er altijd die indruk op je hebben gemaakt. En datzelfde geldt voor mensen in het leven. Ik kan me nog heel goed herinneren toen ik voor het eerst een eerste team ging coachen. Het was een damesteam in Aardenhout bij een hele oude mooie hockeyclub, Rood-Wit. En daar stond een meneer altijd te kijken, een beetje op een afstand. En die was wat ouder dan ik. Die keek niet alleen de wedstrijden, maar ook de trainingen. Dat vond ik al bijzonder. Deed ik zelf namelijk ook altijd. Bij goede trainercoaches ging ik kijken. En op een gegeven moment ben ik eens op hem afgestapt. En ik zeg van, goh, waarom komt u kijken? Hij zegt, het fascineert me hoe jij dingen doet. Daar kwamen een aantal gesprekken uit. En uiteindelijk is die meneer, dat heette Bill Olivier, van Schotse afkomst. Die is op mijn verzoek teammanager geworden. Dat was een hele rustige, beschouwende man die naast mij voor iets wat balans zorgde. En in ieder geval voor continue reflectie. Dat je niet je kwijtraakt in, zoals dat in de sport kan gebeuren, in scheidsrechtelijke beslissingen of in dingetjes waar het niet om gaat en waar je geen controle op hebt. En je blijft focussen op de processen waar je verantwoordelijk voor bent en waar je wel controle op hebt. Dus dat is echt iemand die daar een rol in heeft gespeeld.
Je begon als een hele gedreven coach, gefocust op het eindresultaat, winst. En je hebt geleerd dat dat de verkeerde focus is. Dat lijkt me een lastige. Je eerste motivatie is winnen, maar je moet eigenlijk niet letten op winnen, maar op hele andere dingen om dat resultaat te bereiken.
Ja. Dat is zo. Kijk, de kunst is dat je je doelen durft blijven stellen. Dat je ambitieus durft blijven zijn. Juist als het moeilijk is. Juist als de weg alleen maar omhoog lijkt te gaan. Hè. Maar dat je uiteindelijk je acties met elkaar niet alleen maar relateert aan het scorebord. Aan of je die wedstrijd gewonnen hebt. Maar aan het proces van beter worden. Het, zeg maar, het ontwikkelen van elkaar. En dus het is niet het een of het ander. Ik laat niet winnen los. Ik weet dat winnen noodzakelijk is om ergens naartoe te komen. Het hoeft niet alleen om sport te gaan. Kijk maar naar de grote uitdagingen die de samenleving is. Als wij niet een winnende mentaliteit hebben, hoe gaan we dan in hemelsnaam de klimaatuitdagingen oplossen? Dan moet je echt die wedstrijd willen winnen. Dat is een hele moeilijke. Dus die ambitie, die drive, die is leidend. Alleen in wat je dan daarna met elkaar gaat doen is, wij zeggen het wel eens zo, je hebt een droomdoel, dat is het ultieme winnen. Dat droomdoel leg je in een kluisje, dat kluisje draai je op slot, sleutel steek je in je zak. Waardoor je één ding realiseert, namelijk, je verliest het nooit meer, want het zit in een kluisje. Maar het zit wel op slot en achter slot en grendel, dus je ziet het niet. En vervolgens ga je bezig met waar je mee bezig moet gaan. En dat is elke dag beter worden. En dan haal je misschien ooit, kan je weer de sleutel uit je zak halen en haal je je einddoel.
Dus je focus ligt primair op het proces?
Ja, zonder te weten dat dat kluisje er is en dat dat ook niet verdwijnt.
Ik wil wel nog een keer teruggaan naar jij als jonge coach. En blijkbaar al vroeg in staat om signalen waar te nemen om jou heen. Mm-hmm. De hoofdschuddende mensen. En weet je nog wanneer jij dan op een gegeven moment voor jezelf hebt besloten, ik ga op die mensen afstappen?
Als je prestatiecoachen als vak kiest. Mm-hmm. Ik herinner me nog heel goed dat ik studeerde rechten in Amsterdam. En op een gegeven moment zag ik wel dat ik gaf 30, 40 uur training in de week. En stond alleen maar op het veld. Weet je, en uiteindelijk haalde ik natuurlijk ook geen examen meer. Ik 7 jaar rechten studeerde, dat ik de dag dat ik naar mijn vader moest en zei van ja, sorry, weet je, maar een carrière als advocaat of in de rechtelijke, dat gaat hem niet worden, want ik geef training. Dat is mijn vak. Ja. En waarop hij tegen mij zei van nou, ik ken niemand die daar zijn brood mee verdient. Wat ook correct was.
Nog niet.
En dat betekent dat je gedwongen heel jong al wel moet gaan nadenken over wat je leerproces is als coach. Daar zit misschien wel iets in wat je zegt. Dat is ook wel de keuze die je maakt als je zo nadrukkelijk je eigen ontwikkeling koppelt aan succes. Want ja, een sportcoach, het is heel simpel. Uiteindelijk is het doel gewoon kampioen worden, promoveren en titels winnen. Dus dat is ook heel confronterend. Want dat lukt namelijk niet altijd.
Ja, ja. Kan je nog, wat deed dat met jou toen je vader zei, ik ken niemand die daar zijn brood mee verdient?
Ja, dat is, zoals ik al zei, daar ga ik harder van.
Ga je harder van?
Want dan zal ik de eerste zijn die dat dan is.
Dus dat heeft juist de goede woorden.
Ja, zo kan je het ook zien. Ja.
Oké. En dan is natuurlijk, je hebt één team. Op een gegeven moment ga je groeien. Het is niet alleen maar één team, maar worden het meerdere teams. En wat ik persoonlijk altijd heel uitdagend vind, ja, hoe ga je die signalen expliciet of impliciet op een gegeven moment filteren om daar iets mee te doen? Naarmate je meer verantwoordelijkheid krijgt binnen de organisatie. Hoe heb jij dat proces?
Voor mijzelf.
Voor jezelf, ja.
Ja, de Een van de dingen die ik in ieder geval heb geprobeerd, is op tijd een nieuwe omgeving zoeken. Dus de eerste, ik denk de eerste 20 jaar van mijn coachcarrière, zat ik om de 4 jaar gewoon in een hele andere omgeving. Wat best vergaand is, want dat betekent dat je meestal in die tijd zeker is je sociale omgeving, is ook je werkomgeving. Hè? Dus na 4 jaar tok, dan weer opnieuw beginnen. En dat is wel grappig natuurlijk hoe Nederland wat dat betreft natuurlijk ook een heel verzeild land is. Hè? Want of jij, ik werkte eerst in de omgeving Bloemendaal, Aardenhout. Nou, dat is natuurlijk ook een ghetto. En daar hartstikke gezellig, heel erg leuk. Vervolgens ben ik naar Amsterdam gegaan. Heb ik 4 jaar in Amsterdam gewerkt. Totaal anders. Er zit nog wel iets van overloop. Nou, daarna ben ik naar Den Haag gegaan. Dat heeft niks meer met elkaar te maken. Ja, dat is, dan kom je echt in een totaal andere omgeving. En dan moet je gewoon je leven opnieuw opbouwen. Nou, vervolgens nog een stapje erger, hè, naar Spanje. Wat achteraf helemaal niet erg was. Maar dat zijn natuurlijk wel hele grote stappen. Hè. En na 8 jaar Spanje weer. Dan heb je net een prachtige vriendenkring opgebouwd. Heel mooi leven hadden we daar. Succesvol in mijn werk. Weer eind naar Arnhem. Weer opnieuw beginnen. Dus en dat is natuurlijk zeker niet altijd makkelijk. Maar dat dwingt je enorm tot het blijven ontwikkelen. En soms is dat zelfs dat je een andere taal moet leren spreken of andere omgangsvormen. Of er komt heel veel bij kijken.
Dus eigenlijk, ja, hoe hou je jezelf scherp en ontvankelijk voor dingen die gebeuren?
Ja, en dat is jezelf in een andere omgeving plaatsen. Daarmee dwing je dat een beetje af. Dan moet je wel ontwikkelen.
Ja. Als je het hebt over winnen, dan heb je het ook over verliezen. En zeker bij topsport heb je meer verliezers dan winnaars. Ja. Je hebt, als je met de jeugd begint, heel veel kinderen die droom hebben van dat wereldkampioen worden in dat kluisje. Daarvan zijn er maar enkelen die dat bereiken. Ja. Wat doe je met de mensen die het niet bereiken?
Ik zou bijna willen zeggen, waarom begin je daar?
Waarom begin ik daar?
Ja, waarom begin je bij degene die het niet halen, bij de verliezers? Waarom begin je niet bij wat doe je met degene die winnen?
Omdat er meer verliezers dan winnaars zijn.
Oké. Okay. Dat is zo. Ik denk, je kan zelfs zeggen, een winnaar verliest vaker dan die wint.
Ja.
Ik vind dat fascinerend dat mensen beginnen bij verliezers.
Ja?
Ja, kijk maar om je heen. Hoe is het met de verliezer? Mensen gaan ervan uit dat het met de winnaar goed is.
Hoe verklaar je dat? Ja, mensen gaan vanuit dat het met de winnaar goed is. Ze zien alleen maar de gouden kanten.
Ja.
Dat klopt. Ik moet zeggen, ik ben daar ook, omdat mijn vrouw dan ook in de topsport werkt. Ja. Bijvoorbeeld nu Tour de France is, ja. En dan zie je soms mensen op een podiumplek. Maar niemand ziet dat die mensen vaak 200 nachten in een hotel slapen, op pad zijn, in hun eentje trainen. Dat ziet vaak niemand. Hè? Iedereen ziet alleen maar dat moment of glory of zo.
Ja, ja. Nou, gelukkig wel meer en meer. Hè. Dus de road to zie je langzamerhand bijna overal wel verschijnen. Dat is denk ik ook een verrijking. Maar goed, voor mij kan je dus niet de vraag stellen, wat doe je met de verliezers? Het gaat erom, wat doet winnen en verliezen? Ik vind verlies de grootste winst. En dat heb ik geleerd. Dus hoe gaat het met verliezers? Nou, wat mij betreft, als het goed is, gaat het daar heel goed mee. Want die boeken de grootste winst. Dat is natuurlijk een perspectief kiezen, wat ik doe. Maar dat ben ik meer en meer gaan geloven. En dan hoeven we ook niet naar verliezers te kijken als slachtoffers. Daar ben ik overgevoelig misschien wel een beetje voor, zeg ik er eerlijk bij. Maar ik zie dat we in de samenleving heel makkelijk dat perspectief kiezen. En ik denk dat dat niet altijd het meest productieve is. En ik denk eigenlijk ook niet dat je daar altijd degene die verliezen of slachtoffer zijn het beste mee helpt. Dus Kijk, je kan het perspectief echt omdraaien door te zeggen, omarm dat verlies nou. Dan is een verliezer ook niet meer iets minder waardigs. Hè? Mm-hmm. Sterker nog, dat is degene die de grootste rijkdom heeft, namelijk die de meeste lessen krijgt. En dat is, als je heel goed wil worden, is dat wel ongelooflijk belangrijk. Dat zelfs als, er zijn mensen die nemen winst als iets heel eigenlijks. Zijn ook nog eens een keer heel eergevoelig. Dus kunnen misschien ook niet zo goed omgaan met verlies. Die zullen het moeten leren omarmen om er werkelijk de lessen uit te halen. Dat zeg ik ook vaak, hè. Omarm het echt. Maar echt knuffelen met het verlies.
Dat zeg jij ook tegen jouw topsporters die jij coacht?
Dat zeg ik tegen de mensen om me heen die je coacht.
Ja. Ja, een van de dingen die mij van een grote afstand, ik ken geen topsporters, maar wat ik zie, is dat een van de supertalenten van deze mensen is inderdaad dat ze zich over een teleurstelling of een nederlaag kunnen heenzetten.
Ja, ik denk dat je dat kernachtig samenvat. De grootste winnaars zijn voor mij toch degene die de hardste lessen leren uit verlies.
En hoe komen ze naar deze mind, dus ik denk dat het is een mindset of zo'n instelling. Is dat iets wat ze van kind af aan mee hebben gekregen? Of moeten ze dat dan op een bepaalde manier leren? Hoe kan je ze daarin begeleiden?
Nou ja, daarin komt natuurlijk toch wel de wil om te winnen weer naar voren. Want de reden uiteindelijk dat ze dat verliezen, dat ze, zoals dan gezegd wordt, al die clichés die dan langskomen, de gifbeker helemaal leeg drinken, nou noem het allemaal maar op. Ja, dat is wel vanuit de wil om te winnen. Dat is niet omdat ze zeggen, nou laat ik nou als filosofisch eens even goed gaan analyseren wat hier nou mis is gegaan. Nee, ik wil graag de volgende keer winnen. En dus ga ik echt kijken wat er fout is gegaan. Daarom blijf ik ook zeggen, je kan die er niet uithalen. Die kan je niet uit de vergelijking halen. Dat wat de samenleving nu doet van, nou ja, laten we het nou niet over de medailles en de titels maken. Hè, maar laten we ons nou vooral gaan focussen op de mensen die het niet halen. Nee, verkeerd perspectief.
Kan iedereen een winnaar zijn?
Zeker. Zeker, omdat een winnaar zijn uiteindelijk niet anders is degene die goed met verlies omgaat. Dus zeer, zeer zeker. Wordt iedereen wereldkampioen? Nee. Daarom blijft het ook zo leuk.
Ja, nee, dat is wel,
ja, dat is toch zo. Weet je, als iedereen het zou kunnen, vinden we het ook niet zo interessant meer.
Nee. Je hebt het over het ontwikkelen van jonge sporters. Jij hebt daar zelf een aantal waarden voor geïntroduceerd in jouw team. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is. Die waarden zijn wel, moet ik heel eerlijk zeggen, gemaakt vanuit top-down. Dus wat heb je nodig als je al heel ver bent en je in die arena waar je de allerbeste tegenkomt. In die arena, hoe moet je daar nou acteren? En met wat we ook al eerder bespraken zojuist, van winnen vind ik een heel belangrijk perspectief, maar het is niet het enige perspectief. Je kan hem niet eruit halen, je hebt dat perspectief nodig. Er zijn andere perspectieven. En je zou kunnen zeggen dat wij willen niet winnen ten koste van alles. Nou, dat niet ten koste van alles, dat wil je dan omschrijven. En daarom denk ik dat het waardevol is om teamwaardes, teamuitgangspunten te hebben waarbinnen je wil presteren. En dat zijn, voordat je het weet, zijn dat holle begrippen. Ik bedoel, elke organisatie in de wereld heeft tegenwoordig een waardekader. En als je naar de werknemers gaat, zeg je, wat zijn nou de waarden? Van, ja, geen idee. Terwijl naar mijn idee zou je iemand 's nachts wakker moeten maken en zeggen, wat zijn onze teamwaarden, Alex? Waar staan wij nou voor? Wat zijn onze kaders? Moet jij meteen weten.
Zou mooi zijn, ja.
Ja, dat zou. Weet je, dan weet ik zeker dat we met elkaar hetzelfde beogen. Dat we op dingen letten waarvan we zeggen, jongens, dat vinden we niet oké. Dat doen we hier niet.
Maar dan hebben we het misschien te weinig over, over die waarden. Dan worden we te weinig... Als het niet bekleeft op de werkvloer.
Nou ja, typisch wat ik zie bij grote organisaties is... daar huren we een heel duur bedrijf voor in. Die komt met een geweldige factsheet, een PowerPoint-presentatie... en die krijg je van boven naar beneden erin gegoten. En dan hebben we teamwaarden, net zoals de missie.
Ja.
En dat is natuurlijk iets, dat weten we allemaal... dat moet echt van onderuit komen. Dus wij moeten wel met elkaar zeggen, dit is waar wij voor staan.
En hoe heb jij dat gekweekt in jouw organisaties?
Nou, door in ieder geval dat gesprek aan te gaan. En nou is het wel een stuk makkelijker binnen de Olympische wereld... omdat de Olympische wereld... meer dan 100 jaar gegroeid is op een basis van een waardekader. Ik ga niet nu Pierre de Coubertin erbij halen, maar, want die wordt ook vaak verkeerd gequote. Maar er is natuurlijk in Olympische sport, weet iedereen dat principes van fair play daar belangrijk zijn. En de Olympische sport heeft waarde. Daar zitten wij met de teamwaarde die wij gekozen hebben voor Team NL in Nederland, zitten we daar niet ver vanaf. Dus samen is een kernwaarde. Nou is de essentie met elkaar dat je dat woord samen dan ook invulling geeft, betekenis geeft. En omdat het anders echt hier erin gaat en daar eruit, wat zo vaak gebeurt met waarde. En we hebben daar heel veel met elkaar gesproken over sportmetaforen. En samen is voor ons dat je, als jij een zware dag hebt, Alex, en we zitten op de fiets en we hebben wind tegen, dan ga ik voor jou rijden en niet achter je. Dat is samen. Dus je rijdt voor elkaar in de wind. Nou, als je daarover hebt, dat iedereen die op een fiets heeft gezeten, die weet meteen wat dat betekent. Dat is wel prettig.
Ja.
Dus dan krijgt dat woord samen, dat krijgt invulling. En vooral ervoor voor elkaar gaan staan op het moment dat het moeilijk wordt, is een cruciale.
Maar dat betekent, als we bij deze metafoor blijven, hè, je hebt twee vormen van samen. Ik kan zeggen, ik heb een zware dag, maar wat zou jij voor mij willen fietsen? Of ik kan andersom, jij kan zeggen, nou Alex, ik zie dat je een zware dag hebt, ik ga voor je fietsen. We hebben natuurlijk alle beide weer nodig. Van beide mensen.
Ja.
Want soms kan jij het niet zien. Of soms kan ik zeggen, nee, ik kan niet aangeven dat ik mij zwak voel vandaag.
Nou, ik ga een stap verder, Alex. Als we dit echt met elkaar besproken hebben en wij vinden dit echt, dan hoef jij niks te zeggen en ik ook niks.
Of niet zeggen, gaat vanzelfsprekend.
Dan zijn het echt de gevoelde teamwaardes.
Is dat niet strijdig met het, ja, ik haal het ook maar uit de lucht, maar met het egoïsme van een topsporter?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd denk ik ook dat je hier een topsporter enorm in de essentie kan raken. Ik heb het wel eens omschreven. Ik weet nog goed dat wij gingen met de Nederlandse Olympische winterploeg naar de Spelen van 2014 in Sochi. En hadden zo'n kick-off moment waarbij het team, zeg maar, werd uitgezwaaid. Daar waren alle naasten van de sporters bij. Dus vaak hun vader en moeder, vriendje of vriendinnetje, broers, zussen, goede vrienden. En ik had dat moment gekozen om met elkaar ook echt eventjes een beet te pakken. En hem te laten voelen. En ik herinner nog heel goed, ik stond voor die groep. En we hadden natuurlijk een paar echt geweldige corriveeën erin zitten. Zoals Irene Wüst en Sven Kramer, grote namen. En ik keek Sven toen aan. Die zat vlak voor me daar, waar al die sporters bij elkaar zaten. Omdat hij toch ook een boegbeeld is van die ploeg. Ik zei, Sven, als jij me nou helpt met het winnen van mijn medaille, dan help ik jou met het winnen van jouw medaille. Hoe vind je die? En die gaat. Want natuurlijk is het zo dat de drive die die mensen hebben, die is enorm. Maar zij weten ook wat er voor nodig is om die medaille te winnen. En dat elk beetje steun toch wel kan helpen. En elkaar dan bijstaan in het realiseren van je ultieme doel, dat raakt ook hen. Ondanks hun hele gefocuste en misschien soms hele egoïstische instelling. Het is niet zo dat zij per definitie een egoïstisch karakter hebben. Dat geloof ik niet.
Dat vroeg ik me af, ja.
Maar het zijn wel perfectionisten.
Perfectionisten, ja.
En dat kan je wel eens vertalen als die is alleen maar met zichzelf bezig. Nou nee, die is alleen maar bezig om elke dag echt het allerbeste te worden.
Stel, je hebt het talent om topsporter te worden en je bent in de goede omgeving om je te ontwikkelen. Zijn er dan ook mensen die zeggen van, ik zou het allemaal kunnen, maar ik kies om het niet te doen? Ja. Of is het iets waar je mee geboren bent met een drive? Dat is jouw wezen in feite.
Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik kijk naar... ik zie dat er veel organisaties zijn in de wereld waar mensen leiding geven die misschien zelf niet uiteindelijk een Olympische of internationale topsporter zijn geworden, maar wel heel goed waren in sport. En zelf bewust de keuze hebben gemaakt om een ander traject te kiezen. Misschien hadden ze wel heel ver kunnen komen. En waar zie je dat aan? Dat veel van die mensen die gebruiken toch graag de parallellen en de metaforen naar de topsport. En dat heeft natuurlijk, dat zegt iets over de affiniteit die zij zelf voelen met die prestatieomgeving. Dus ik denk dat daar heel veel parallellen zijn. Waarbij er ongetwijfeld een hoop mensen in organisaties werken. Hoog in organisaties werken die misschien wel heel erg goed hadden kunnen worden in hun sport.
Ja, en als je hem omdraait, Irene Wüst, had die niet topsporter kunnen worden?
Ja, dat is eentje waar we nu middenin zitten. Hè. Dat gaat dan over de transitie van skills van de ene performance omgeving naar de andere. Dus echt een vraag waar we nog helemaal niet uit zijn. Zouden topsporters nou ook in hun tweede carrière iets toe kunnen voegen, omdat ze bepaalde skillsets hebben die uniek zijn? Nou, dat is toch ietsje minder makkelijk dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. Mensen denken dan van, nou, dat zijn mensen die in ieder geval aantoonbaar heel veel doorzettingsvermogen hebben en focus hebben, hè, zoals langskomt. Ja, dat is wel zo, maar die hebben ook continu mensen om zich heen die vertellen wat er die dag moet gebeuren en waar het heen gaat. En als het even tegen zit, dan langs de lijn staan en ook weer aanmoedigen of duwen. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen in de organisatie. Die staan in hun eentje voor.
Helaas.
Wel. Ja, dus als jij in een kamertje zit en zit even tegen, ja, dan staat er niet iemand naast jou die jou helpt. En zegt van, joh, wat is er nou en waar kan ik me helpen? Zullen we even langs de fysiotherapeut gaan? Ja. Even een massage eroverheen, voel je weer beter? Weet je, die moet het zelf doen. Ja.
En vanuit deze kijk, en als jij naar organisaties kijkt, vanuit een topsportcultuur, waar verbaas jij je soms over?
Nou, dat heeft wel hiermee te maken. En ik zeg niet dat zomaar op te lossen is. Ik bedoel, ja. De dynamiek is ook gewoon een hele andere. Maar er is een veel directere relatie tussen inspanning en uitkomst in de topsport dan er buiten de topsport is. Kijk, bij de topsport gaat het echt elke training die niet bijdraagt aan het beter worden en aan dat doel, elke training, en dat kunnen er op een dag 3 zijn, hè, ja, dat wordt echt als verlies gezien. En als te voorkomen verlies, uitval. Dat is echt 1-op-1. Dus 3 keer per dag wordt er gekeken of dat wat jij doet bijdraagt aan het doel.
Wat doet de sporter? Ik trek dan even het parallel. Ik ga 3 keer per dag vergaderen. Hè? Dat is dan mijn training op de werkvloer. Vergelijkbaar.
Ja.
Maar dat moet ook iets opleveren, vergaderen. De sporter zegt in dit geval, dat levert niks op. En wat gaat er dan gebeuren?
Nou ja, daar... De topsport is om die reden veel kortcyclischer dan een heleboel andere omgevingen. Dus je hebt misschien wel meerdere keren per dag een evaluatiemoment waarbij je dat wat je wilde bereiken die dag legt tegenover dat wat je hebt gedaan. En dat kan je vrij specifiek doen. Daar heb je parameters voor. Je hebt daar natuurlijk tegenwoordig heel veel technologie voor. We dragen allemaal bijna zo'n ding bij ons. De stappentellers en de hartslagmeters en noem maar op. Bij topsport gaat dat nog veel verder. Dus je kan heel nauwkeurig vaststellen of dat wat je wilde doen ook is gedaan.
Maar feitelijk heel veel feedback.
Ja, dat is heel veel directe feedback. En wat misschien een tweede groot verschil is, is dus die feedback, dat is heel kortcyclisch. Het tweede is, die wordt niet verdoezeld of weggepoetst of nee. Die wordt, het beest wordt in de bek gekeken.
Ze willen allemaal leren.
Ja, er is maar één weg om uiteindelijk dat droomdoel te halen en om die dag te verbeteren. En ja, dat moment dat een training niet goed gaat, hè, of je voelt pijn, of je kan niet die belasting aan die je eigenlijk van tevoren had gedacht om te doen. Ja, dat kan heel confronterend zijn, want dat gaat over jouw directe falen. Is niemand anders verantwoordelijk, behalve jij. Je kan ook niet naar je collega wijzen, hè? Nee. Dat ben jij. Dus dat is het beest in de bek kijken. En dat vraagt een ongelofelijke kwetsbaarheid, moet je daarvoor hebben. Nou, dat leer je als topsporter. Je hebt mensen om je heen die ook jou leren begrijpen van waarom ging dit niet goed? Hè? Waarom halen we niet die tijd of die afstand of dat samenspel wat we nu in de training ten doel hadden gesteld? Dus dat is hele eerlijke, soms ook hele confronterende, eigenlijk altijd confronterende communicatie. Zeker. Ja. He, dus ook daar geldt weer, als je het hebt over dit soort, je hebt het natuurlijk over de individuele weerbaarheid en veerkracht, maar je hebt het ook over aan welke regels moet die communicatie dan voldoen? Want die is natuurlijk heel direct en die is heel duidelijk nooit bedoeld om iemand neer te halen. Dus blaming en shaming, of naming en shaming, is niet aan de orde. Die directe communicatie, die moet ook wel aan bepaalde parameters voldoen. Ja, dat zijn de trajecten die je met teams graag doorloopt.
Dat is wat in die turnsport bijvoorbeeld helemaal mis is gegaan. Waar we onlangs over lazen.
Het zou fijn zijn als er ergens een crisis is, dat je je vinger op één dingetje kan leggen. Zie je, het was één dingetje en dat is het nooit. Dus nee, dat was in de topsport en ook niet in het topturnen het enige dingetje. Daar zijn dan heel veel dingen die een omgeving kunnen creëren die door sporters als onveilig kan worden beschouwd. Of ervaren.
Ja, ik wou niet daarop ingaan hoor. Dat lijkt me nu niet relevant, maar wat ik wel interessant vind is, ik zie heel veel parallellen in hoe jij kijkt en wat jij geleerd hebt in je carrière met wat wij proberen binnen bedrijven en organisaties te realiseren. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Misschien wel als eerste het objectiveren van resultaat. En we zien heel veel dingen verloren raken in politiek, mm-hmm. in positiespel. En waar het eigenlijk om ging, speelt dan geen rol meer. Hè, wat jij winnen noemt. Mm-hmm. Ik hoor jou ook zeggen dat de transitie van een topsporter naar een andere omgeving is niet zo makkelijk als die misschien wel lijkt aan de buitenkant. Het zou wel heel waardevol zijn, denk ik.
Als we?
Als de benadering, zoals die in de topsport ontwikkeld is, op een of andere manier kan worden overgedragen naar andere omgevingen.
Ja, je ziet heel veel dat die metafoor van de topsport terugkomt in allerlei trajecten binnen organisatiekunde. Dat is ook niet voor niks. Tegelijkertijd realiseer ik me altijd dat de omgeving binnen topsport ook wel een aantal uitgangspunten kent die het misschien ook wel makkelijker maakt. Kijk, niemand zal raar staan te kijken als ik als bondscoach destijds van het Nederlands hockeyteam iemand na 2 weken de deur wijs. Zeg van ja, sorry, om deze en deze reden ga je niet mee. Is er voor jou geen plek in het team. Je gaat niet mee naar de WK. Terwijl binnen de organisatie kun je toch niet elke 2 weken mensen naar huis sturen. Dat gaat niet. Dan hou je er te weinig over. Principe van doorselecteren, zal ik maar zeggen, dat is in de topsport geaccepteerd. Daar is ook de dynamiek voor. Daar zijn de processen op ingericht. als het goed is, is daar ook weer opvang voor. Ook voor mensen die dan afvallen. Dat is een noodzakelijke dynamiek binnen topsport. En die is natuurlijk binnen grote organisaties niet vergelijkbaar. Dus je hebt een aantal uitgangspunten die het binnen de topsport ook makkelijker maken. Doorselecteren is wel een heel belangrijk verschil.
Ik wil nog een keer teruggaan naar het begin van het gesprek. En wat me sowieso blijft hangen is dat jij voortdurend de term coach in monden nam. Mm-hmm. Ja, dus je ziet je vooral als coach, als ik dat goed heb begrepen. En dat deed je dan ook later toen je misschien meer directievere functies kreeg. Heb je dat nog steeds vanuit de bril als coach benaderd?
Ja.
Maar dat is natuurlijk bijna een tegenstrijdigheid. Hè? Want je hebt natuurlijk vaak harde doelstellingen. En je bereikt ze zodoende op een zachte manier. Want een coach stuurt niet echt op het doel, maar die stuurt op het proces.
Jawel, maar maakt ook keuzes. Hè? Ik gaf je net ook het voorbeeld van het feit dat de coach ook uiteindelijk 2 weken voor de WK of de Olympische Spelen zegt, ja, sorry Alex, maar je gaat niet mee.
Okay.
Dus daar zitten ook, als je bent ook uiteindelijk eindverantwoordelijke voor het team, het proces, ja. Maar ook voor het resultaat.
En hoe ga je daarmee om met deze twee
Nou, kijk, waar ik op aanhaak van wat je zegt, want ik denk dat je daar, dat is in ieder geval een overtuiging bij mij. Je haalt het meeste uit jouw team als je ze coacht. En daar is leiding geven is een facet in coachen. Maar trainen is ook een... Of,
een korte ei.
Ja.
Of met een lange ei.
Nee, de korte ei. Datzelfde geldt voor trainen.
Ja.
Je bent verantwoordelijk voor uiteindelijk... Wat is onze doelstelling? Wat is de richting? Waar gaan we naartoe? Een klein beetje hoe gaan we er naartoe? Hoewel je daar denk ik ook heel veel individuele vrijheid kan geven. Maar uiteindelijk bereik je dat dan weer alleen als je met de mensen in het team gaat samenwerken en ze gaat begeleiden, ze gaat coachen om hen beter te maken. En op het moment dat je dat geheel dan beter maakt, doordat je de individuen beter maakt, ja, dan gaat het ergens naartoe.
Ja. En dat doel, hè, dat jij dan in je kluis doet, is dat een doel van jou in het team? Of begint dat eerst bij jou en dan ga je met je team? En feitelijk moet het wel voor beide kanten helder zijn.
Ja. Ja. Kijk, ik geloof heel erg in het feit dat elk mens deep down zijn eigen droom heeft.
Ja.
En misschien wel vanuit die droom ook tot een droomdoel kan komen. Als de organisatie groter wordt, kijk, als jij een coach bent van 1 atletieker of van 1 wielrenner, ja, dan is dat duidelijk, hè? Dan is het heel erg het doel van die sporter. En jij geeft daar, je bent daar faciliterend in als coach. Op het moment dat jij bondscoach bent van een elftal met 20, 30 man in de selectie, dan wordt het al een ander verhaal. Dan gaat het niet meer om het ene individuele doel van, nee, dan gaat het om ons doel. Ja, als je dan een organisatie gaat leiden, zoals aan het eind de organisatie die ik leidde hier voor de topsport in Nederland, dan praat je over 250 mensen. Ja, dan is het niet meer het doel van 1. Je hoopt wel dat je een doel hebt waar een ieder zich toe
in kan vinden.
Ja, ja, het zijne kan maken.
En hoe doseer je dat dan? Want je maakt een heel rustige indruk. Tegelijkertijd heb je gewoon voor jouzelf heel heldere doelstellingen.
Ja, nou, ik vind dit ook wel eentje die... ik denk dat ik daar nog steeds wel directief in kan zijn. Dus mijn eigen ambitie speelt nog steeds wel een rol in wat dan uiteindelijk het doel wordt van het team. Ik weet niet of dat goed of verkeerd is, hè, maar dat laat ik in ieder geval eerlijk zijn in het feit dat ik daar wel degelijk... Ik voel het ook als mijn verantwoordelijkheid dat ik mensen mee kan nemen in dat doel.
Het kan eigenlijk bijna niet zonder, toch?
Nee.
Want je hebt ergens een kapstok nodig waar je naartoe wil groeien.
Ja.
En er zijn natuurlijk even wegen die daar naartoe leiden.
Ja. En hoe moeilijker, hoe leuker, vind ik.
Ja. Het zou moeilijk zijn voor jou. Bestaat het überhaupt voor jou? Iets onmogelijk?
Ja, zeker. Oh ja, nee, absoluut. Er zijn heel veel dingen. Daar roep ik heel stoer dat we dat gaan doen. Hè? Maar dan kom ik 's avonds thuis en dat vind ik toch wel heel spannend allemaal.
Oké.
Okay. Dus momenten van twijfel, Alex, die blijven altijd.
Ja, nou, dat is toch mooi, toch?
Zeker, zeker. Heel belangrijk, denk ik. Ja. You've been sown, you can fight, you can plead, but you're hitched like a heart that is torn,
you're a stitch. Are you scared, little man? Do you run from... Ben je benieuwd wat de mensen in jouw organisatie beweegt en belemmert? En hoe je daar samen werk van kunt maken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen helpen. Wil je het liever zelf uitzoeken? Het boek De Boffertjesfabriek zou je erbij kunnen helpen. Have you never wondered why there is nothing here at all? Deze podcast werd gemaakt door de Fair Leadership Company met dank aan Alex Lans. Opdrachtgever was organisatieadviesbureau Lans. De muziek is van Eric Harper. Productie, regie en presentatie waren in handen van Ruud Hendricks. There's nothing here at all. There's nothing here at all.